Goedemorgen allemaal. In de eerste plaats aan ons hier in Eindhoven, fysiek aanwezig. En voor de anderen die via de internetverbinding aanwezig zijn. Goedemorgen. Het is fijn om zo weer opnieuw bij elkaar te zijn, elkaar te bemoedigen, elkaar te steunen. En bovenal om onze God te loven en groot te maken voor al hetgene wat Hij voor ons heeft gedaan. Voor degenen die zo mee willen gaan lezen, we zullen zo gaan lezen uit Joël hoofdstuk 2. Dus voor degenen die mee willen lezen, kunnen daar alvast naartoe gaan in enkele momenten. Vandaag hebben we een wat meer informatieve preek. En naargelang de preek zichzelf zal ontvouwen, zullen jullie dat ook wel wat meer kunnen plaatsen, dat ik deze woorden aan het begin ook even toevoeg. Ik denk dat de meesten van ons regelmatig in gesprek zijn met andere mensen. We proberen het verhaal van God te delen. We proberen het evangelie te delen met anderen. En voor de een misschien iets meer dan voor de ander. Maar we krijgen allemaal te maken, als wij dat evangelie van God gaan bespreken met andere mensen, dan krijgen we te maken met bepaalde argumenten. En als we dan spreken over de doop, dan krijgen we natuurlijk in de eerste plaats vaak de vraag van, ja maar, hoe zit dat dan met de moordenaar aan het kruis? Want, zeggen de mensen dan, die was toch ook niet gedoopt? Zonder daar al te diep op in te gaan, weten wij natuurlijk dat er een tweede verbond gekomen is. En dat tweede verbond, dat is pas van kracht geworden na de dood en het sterven van Christus. We lezen dat in Hebreeën hoofdstuk 9. Dat om een testament, om dat van kracht te laten worden, moet de erflater gestorven zijn. Dan zeggen we ook, die doop tot vergeving van zonde, dat is een doop die pas van toepassing is geworden nadat Jezus gestorven was aan het kruis. Sommige mensen zeggen, ja maar, in Efeze hoofdstuk 2 staat dat door geloof wij zijn behouden. En opnieuw, we kunnen daar niet al te ver op ingaan, maar geloof is een woord wat in de Bijbel gebruikt wordt als een schrijftaal die we ook wel kennen als een synagoge. En in een synagoge staat een deel voor het geheel, of juist een geheel voor een deel. Dus geloof in die zin is veel meer omvattend dan alleen maar ja, ik geloof. Dan zijn er mensen die zeggen, ja maar, in Romeinen hoofdstuk 10, daar staat toch, als je de naam van God aanroept, dan zal je behouden worden. En daar wordt niks gezegd over de doop. Opnieuw, zonder daar al te ver op in te gaan, daar zien we ook weer het woord aanroepen. Wat betekent dat precies in de Bijbelse context? En dat is dan weer een vraag waar we dan over na moeten denken om tot een eerlijk, een goed en solide antwoord te komen. Een ander argument, en daar willen we eigenlijk vandaag wat meer bij stilstaan, dat gaat als volgt. Sommige mensen zeggen, ja maar, als jij zegt dat het nodig is om gedoopt te worden, dat je zonder de doop niet behouden kan worden, hoe ga jij dan verklaren dat bij de doop van Cornelius de Heilige Geest al werd gegeven voordat Cornelius gedoopt werd? En die vraag, tenminste in ieder geval voor mezelf, die kom ik de laatste jaren eigenlijk ook steeds meer en meer tegen. Dat mensen zeggen, kijk eens naar het huishouden van Cornelius. De Heilige Geest die was al uitgestort voordat Cornelius gedoopt werd. En opnieuw, vandaag willen we daar wat dieper op ingaan. Informatief, maar we willen er wel dieper op ingaan, omdat deze dingen ook heel erg belangrijk zijn. In Joël hoofdstuk 2, daar gaan we beginnen. om uiteindelijk uit te komen bij Handelingen hoofdstuk 11 en die dingen vanuit zijn context te verklaren. We zien in Joël hoofdstuk 2 dat daar geschreven staat in vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heere zal roepen. Als we naar deze profetie gaan kijken, dan moeten we in de eerste plaats in gedachten houden wanneer en op welk moment werd deze profetie uitgesproken. Opnieuw, we gaan terug naar de dagen van Joël. Waar Joël tot het volk van Israël komt. Lang voordat de Christus kwam. Lang voordat het Nieuwe Testament kwam. Is er een profetie die zegt, daarna zal het geschieden. En wat staat er dan? 7 hele belangrijke punten. In de eerste plaats, dat ik mijn geest zal uitstorten. Dus God maakt een belofte door Joël heen, dat er een tijd zou komen in de toekomst, dat de geest van God uitgestort zou worden. In welke mate zou deze geest uitgestort worden? Op al wat leeft. Op al wat leeft. Het derde belangrijke punt is dat er staat, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Er zijn een aantal belangrijke dingen in die woorden, maar een van de allerbelangrijkste dingen wat er in deze woorden, wat daaruit voortklinkt, is dat deze geest zou werkelijk op alles wat leeft uitgestort worden. Zonen en dochters, de ouden, de jongelingen. En dan staat er in vers 29 ook op de dienstknechten. En op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Met andere woorden, van groot tot klein. Van oud tot jong. Van belangrijk naar misschien menselijk gezien minder belangrijk. Want zelfs de dienstknechten en de dienstmaagden, op hen zou de geest uitgestort worden. Met andere woorden, als we deze eerste 3 punten gaan bekijken, dan zien we, er zou een tijd komen in de toekomst, dat de geest uitgestort zou worden op al wat leeft, op alles, op iedereen. En dat zien we dan in die woorden zonen en dochters, oude, jongelingen, dienstknechten en dienstmaagden. Vers 31, wonderen en tekenen. Met andere woorden, deze dag, die uitstorting van die Heilige Geest, die zou komen met tekenen, en met wonderen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat, we lezen ook in het Nieuwe Testament, wat was er belangrijk voor de Joden? Een teken. De Joden wilden altijd tekenen. Zoals ze ook bij Mozes, Mozes zegt ook van God, wat kan ik doen dat ik wel hun kan laten zien dat ik van u vandaan kom? En wat zei God? Gooit die staf maar op de grond. En het werd een slang. In de dagen van Jezus. Geef ons een teken, geef ons een teken. Maar Jezus zegt, ik heb al genoeg tekenen gegeven. Maar uiteindelijk zou ook die uitstorting van de Heilige Geest met tekenen uiteindelijk bekend worden. Zodat de Joden primair duidelijk konden zien, dit is God. Dit is van God. Dat zou God heel duidelijk gaan laten zien. Dan zien we ook nog dat er gesproken wordt en het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Dus nadat die geest uitgestort werd, zou een ieder, met de nadruk op een ieder, en wij weten natuurlijk, als we dat vooruit gaan schuiven naar het Nieuwe Testament, zoals we dat in Handelingen 2 ook lezen, de belofte is voor jullie kinderen en voor allen die veraf zijn. Iedereen die de naam des Heren zou aanroepen, zou behouden worden. Dat is de profetie uit het boek van Joël. We gaan een stukje naar voren. Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 14 tot 16. En voordat we deze woorden gaan lezen, wat zien we in het boek van Handelingen? In het boek van Handelingen, daar zien we in de eerste plaats dat in het eerste hoofdstuk Jezus zijn apostelen vertelt om in Jeruzalem te blijven. Om daar bekrachtigd te worden met kracht uit de hoge. Jezus vaart op ten hemel. En dan, als we hoofdstuk 2 gaan lezen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden te Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten. En dan volgt de hele lijst in vers 9 en 10 en 11. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf. En raakten in verlegenheid en de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Wat gebeurt hier? Er zijn tekenen. Er wordt in tongen gesproken. Kan je het je voorstellen? Zij zeiden van deze zijn alle Galileërs. Met de nadruk op, zij kunnen alleen maar de taal spreken die in Galilea gesproken wordt. Maar nu ineens, nu horen wij hen die alleen maar de Galileese tong hebben, die horen wij nu in allerlei andere talen spreken. Dus we kunnen als het ware zeggen, er was een samenkomst in Nederland met alleen maar Nederlanders. En die Nederlanders die begonnen ineens Turks te spreken. Die begonnen Chinees te spreken. Die begonnen Engels te spreken. Die begonnen Noors te spreken. En alle andere talen van wie daar aanwezig waren. En dan staat er ook weer, ze hoorden in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. Tekenen, duidelijk. De Joden konden zien, hier is God aan het werk. En toch zien we, en ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol van zoete wijn. Maar dan zegt Petrus in vers 14 tot 16, maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u vooral bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar, vers 16, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan in vers 17 tot en met vers 21 vinden wij precies exact de woorden van de profetie uit Joël 2, vers 28 tot en met vers 32. En zo weten wij met zekerheid, met duidelijkheid, dat Petrus bij inspiratie van de Heilige Geest zegt, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan staat er, in mijn vertaling tenminste ook, in vers 17, en het zal zijn in de laatste dagen. Joël zegt, daarna zal het geschieden. Petrus koppelt dat aan de woorden en het zal zijn in de laatste dagen. Hangt af, ook een beetje af van je vertaling. Maar wat weer opnieuw laat zien, vanuit Joël gesproken, was het in de toekomst. Vanuit de apostelen gesproken, de tijd was nu aangebroken dat deze geest werd uitgestort. En dit is belangrijk voor ons. Laten we eens gaan kijken naar het verhaal van Handelingen hoofdstuk 10 en Handelingen hoofdstuk 11. Want één ding, voor zover als ik dat zelf kan begrijpen, mogen we niet vergeten. De profetie in Joël spreekt over op al wat leeft. Met andere woorden, toen de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, is deze geest toen uitgestort op alle vlees? En voor zover als ik het zelf kan begrijpen, moeten we concluderen dat het antwoord nee is. Waarom is het antwoord nee? De Pinksterdag was een volledige, totale Joodse aangelegenheid. Dus in die zin is de Heilige Geest alleen uitgestort op de Joden. Dus het krijgt een tweede deel. Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 11, vers 12, vanaf vers 12. En opnieuw, wij weten natuurlijk dat in Handelingen hoofdstuk 10, daar krijgt Petrus een visioen. In dat visioen wordt er een kleed naar beneden gelaten uit de hemel vandaan met onreine dieren erop. En God zegt tegen Petrus, ik wil dat je eet. Slacht en eet. Maar Petrus zegt, dat gaat hem niet worden. En terwijl zichzelf dat afspeelt, komen de mannen naar hem toe. Vanuit Joppe, die werden gestuurd door Cornelius. En die zeiden tegen Petrus om mee te gaan. En Petrus gaat mee. En wat gaat er dan gebeuren? Die Heilige Geest, die wordt ook op het huishouden van Cornelius uitgestort. Daar wordt ook gesproken in hoofdstuk 10 over het spreken in tongen. Wat gebeurt er dan in hoofdstuk 11? Daar staat in vers 1, de apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis, de Joden, zijn. En zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei. En zo vertelt hij dan het verhaal dat hij het visioen hebt. Dat de mannen naar hem toe komen en kijk dan eens vanaf vers 12. En de geest zei tegen mij dat ik met hen moest meegaan. Dus de mannen van Cornelius komen. Petrus is nog helemaal onder de indruk van zijn visioen. Hij weet dat nog niet helemaal precies te plaatsen. Maar dan komen die mannen binnen. En de geest, let op. De geest zei tegen mij dat ik met hen moest meegaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze 6 broeders mee uit de Joden. En wij zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond. En tegen hem zei, stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden, u en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons, die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. Dus nu zijn de broeders in Jeruzalem gerustgesteld vanuit het Jodendom, dat ook de heidenen de woorden ten eeuwige leven hadden ontvangen. En zij verheerlijkte God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Vanuit deze tekst 4 hele belangrijke essentiële punten. In de eerste plaats vers 15. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. Dit zijn hele belangrijke, cruciale woorden. Toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. Als ik deze woorden goed begrijp, dan lees ik hier 2 hele belangrijke dingen. In de eerste plaats, die Heilige Geest viel op hen, op de heidenen, op het huis van Cornelius, dat is nummer 1, net zoals, evenals in het begin, ook op ons. En die laatste woorden, die laten in het bijzonder zien, voor zover ik dat kan begrijpen, deze uitstorting van de Heilige Geest, dat gebeurde niet keer op keer op keer, op keer, op keer, zoals sommige mensen dat willen doen geloven, dat je gedoopt moet zijn in de Heilige Geest, wat uiteindelijk dan al zeker op de Pinksterdag 3000 keer gebeurd is. Daarna wordt het getal 5000, dan zou het al 5000 keer gebeurd zijn. Nee, wat zegt Petrus? De Heilige Geest viel op hen, evenals ook op ons in het begin. Dit was de 2e keer dat dit voorviel. Dit was niet de 3e, de 4e, de 5e of de 100ste keer. Nee, dit was de 2e keer dat dit gebeurde. En dat helpt ons gelijk om een aantal hele belangrijke dingen te begrijpen. Nogmaals, we zeiden ook net, als op in Handelingen 2 de geest wordt uitgestort, was dat de volledigheid van de profetie. En voor zover ik dat in ieder geval zelf ook weer kan begrijpen, het was niet volledig. Want het was op al wat leeft. Van de kleinste tot de grootste. Dat was niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Maar wat zien we? Die Heilige Geest, die is in Handelingen 2 alleen maar uitgestort op de Joden. Die moest nog uitgestort worden op de heidenen. En dat gebeurt in hoofdstuk 10 en in hoofdstuk 11. In de tweede plaats, vers 16. En ik herinnerde mij het woord des Heren. Dus als dat huishouden van Cornelius, als die gedoopt worden met die Heilige Geest, dan zegt Petrus, oh, er kwam iets in mij herinnering. En wat was dat? Hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Wat betekenen deze woorden? Als we puur en louter gaan kijken naar de woorden, de doop in de Heilige Geest, dan komt dat 6 keer voor. Matthäus 3, Marcus 1, Lucas 3 en Johannes 1. En in al die 4 passages is het de belofte die gemaakt wordt dat zij gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Opnieuw, het was een belofte die gemaakt werd in de 4 evangeliën. Dat zijn de eerste 4 keer dat zij genoemd worden. De 5e keer dat het genoemd wordt, is in Handelingen hoofdstuk 1, vers 5. En de 6e keer dat dit principe genoemd wordt, is hier in hoofdstuk 11, vers 16. Nou, wat zien we nou als we gaan kijken in Handelingen 1? In Handelingen 1, daar zien we, en ik begin te lezen in vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En uiteindelijk, Jezus vaart op. Zij blijven in Jeruzalem en die geest wordt uitgestort. Nou, wat laat dit zien? Dit laat zien dat de uitstorting van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest 2 benamingen zijn voor hetzelfde principe. Want dat is nu waar Petrus in Handelingen 11 van zegt, toen dat gebeurde, toen Cornelius gedoopt werd met die Heilige Geest, toen zij in tongen gingen spreken, toen werd mij duidelijk, toen herinnerde ik mij het woord des Heren. Die zei, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Met andere woorden, nu was Cornelius ook gedoopt met de Heilige Geest. Als vervulling van de profetie van Joël hoofdstuk 2. Vers 17, ons derde essentiële punt. Indien nu God hun, de heidenen, op gelijke wijze als ons, de Joden, de gave heeft gegeven op het geloof in Christus Jezus, hoe zou ik dan bij machte zijn geweest om God tegen te houden? Met andere woorden, het bewijs was aanwezig. De tekenen waren aanwezig. Ook met het huishouden van Cornelius werd er gesproken in tongen. En de Joden konden nu niet meer zeggen, nee, dat is onmogelijk. En daar begon hoofdstuk 11 mee, van Petrus. Wat ben je daar aan doen geweest? Wat is er daar allemaal gebeurd? We hebben gehoord dat dit en dat gebeurd is. Verklaart dat is allemaal. En Petrus verklaart het. De Heilige Geest viel op hen, zoals ook op ons in het begin. Er waren 6 broeders bij uit de besnijdenis. Met andere woorden, de besnijdenis die zou er niet om gaan liegen. Een heiden zou er nog om kunnen gaan liegen. Maar de Jood kon er niet om liegen dat ook de heidenen de uitstorting van de Heilige Geest hadden gekregen, zoals beloofd in Joël hoofdstuk 2. Het laatste essentiële punt, en toen zij dit gehoord hadden, vers 18, kwamen zij tot rust. Zij verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan ook God, en nu spreekt hij niet meer over het huishouden van Cornelius, maar nu staat er, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. Dus wat was nu het resultaat van deze doop in de Heilige Geest? Ook de heidenen, die konden nu God aanroepen. En behouden worden. En zo is er een vervulling van Joël hoofdstuk 2. Op zowel de Joden als de heidenen. Er is nog een laatste belangrijke punt wat we moeten maken. Wat betekent dit nou precies, die doop in de Heilige Geest? Toen er een uitstorting was op de Pinksterdag van de Heilige Geest, waren de toeschouwers toen behouden? Gijs? Waren ze behouden? En het antwoord is nee. Want in hoofdstuk 2, als we doorgaan naar vers 37, toen ze dit alles hoorden, toen ze dit alles begrepen, ze werden ze in hun hart geraakt. Eerst de uitstorting, het spreken in tongen, het profeteren, die machtige preek die Petrus daar achteraan stuurt. En dan zeggen zij, we zijn tot in het hart geraakt, wat moeten wij doen? En wat zegt Petrus? Jullie moeten jezelf bekeren. Jullie moeten gedoopt worden tot vergeving van zonde. Ze waren nog niet behouden. En dat geldt ook in het geval van Cornelius. Op het moment dat zij die gave van de Heilige Geest hadden ontvangen, waren zij nog niet behouden. Wat laat dit zien? Deze gave van de Heilige Geest, zoals geprofeteerd in Joël 2, dat laat ons zien dat in het Oude Testament was die geest nog niet beschikbaar voor alle mensen. Niet in de fase of in de mate waarin hij in het Nieuwe Testament beschikbaar is geworden. En dat is een groot cruciaal verschil tussen de twee testamenten. Maar bovenal, wat we moeten zien is, dit was een gave, dit was een uitstorting, waardoor de geest beschikbaar werd gesteld voor alle mensen. Alle mensen konden vanaf dat moment, en nogmaals, niet alleen de belangrijke mensen, maar ook de dienstmaagden en de dienstknechten. Voor iedereen was deze geest beschikbaar. En zo zien we, op de Pinksterdag werd hij uitgestort op de Joden. In Handelingen 10 werd hij uitgestort op de heidenen. Wat was het visuele deel van deze uitstorting? In Handelingen 2 vers 4 lezen we, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken. In Handelingen 10 vers 46, want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. En dan als laatste, waren zij behouden? En het antwoord is heel simpel, heel eenvoudig, nee. Want op de Pinksterdag, vers 37, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En wat lezen we in Handelingen 10, vers 47 en 48? Zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen? Die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen en hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En zo zien we dat de twee verhalen van Handelingen 2 en Handelingen hoofdstuk 10 en 11 volledig zichzelf op een gelijke wijze ontwikkelen. Er is een prediking, er is een uitstorting van de Heilige Geest, die gepaard gaat met tekenen, wat belangrijk was voor de Joden. En als resultaat was nu de geest beschikbaar voor alle mensen. Maar, opnieuw, dat betekende nog niet dat deze mensen behouden waren. En daar zit de sleutel. Als wij mensen tegenkomen die zeggen, ja maar, die geest was al uitgestort voordat zij gedoopt werden. Wat ons laat zien dat die doop niet noodzakelijk is, als we dat vanuit Joël gaan bekijken, dan zien we dat deze uitstorting van de Heilige Geest natuurlijk wel degelijk heeft plaatsgevonden. Die vond plaats voordat zij behouden werden, maar dat geldt in het geval van Handelingen 2, dat geldt in het geval van Handelingen hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 hetzelfde. En deze dingen Die we zo vanochtend eigenlijk in een korte periode, in een korte tijd wat geprobeerd hebben uiteen te zetten, is heel belangrijk. Vooral voor degenen die veel met andere mensen werken. Die deze vragen ook over zich heen krijgen soms. Van hoe zit dat nou precies met die dief, met die moordenaar aan het kruis? Hoe zit dat met Efeze 2? Hoe zit dat met Romeinen 10? Hoe zit dat met die doop van Cornelius? In de Heilige Geest, of de uitstorting van de Heilige Geest bij het huis van Cornelius. Amen.